Heerlijke, vertroostende liederen waren dat. Bemoedigend, en dat hebben we zo nodig ook in de tijd waarin wij leven. Ook op deze eerste Pinksterdag. En we bidden dat God door zijn woord en geest ook vanmorgen een boodschap heeft. En daar heb ik ook mogen voorbereiden. En als inleiding wil ik met u gaan naar Leviticus 23... Ik heb drie schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit Leviticus 23. Vanaf vers 15... En dan gaat het over het feest van de eerstelingen. Wat de Joden moesten doen. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dat samen met het brood 7 lammeren, zonder enig gebrek van een jaar oud en een jonge stier, het jong van een rund en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Dan wil ik u meenemen naar het Nieuwe Testament en wel naar Johannes 6. En ik wil beginnen met te lezen in vers 48. En had het in Leviticus te maken met 2 broden, in Johannes 6 gaat het ook over het brood, maar een heel ander brood. Ik ben, in vers 48, het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten en met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. En dan nog een paar versen uit Handelingen 2. Vers 1 tot 7 en 12 en 13. Hele bekende geschiedenis die we denk bijna wel uit ons hoofd kennen, wat er allemaal op eerste Pinksterdag gebeurd is. Hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En toen de dag van Pinksterfeest vervuld, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Dan vers 12. En zij waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dat toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover als inleiding de woorden van de Heere onze God. Ons onderwerp heb ik gekozen, Christus werk vanuit de hemel, door de Heilige Geest aan ons en in ons, om ons klaar te maken voor ons vertrek. In Deuteronomium 8 vers 3 sprak God profetisch al dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van alle woord uit de mond van de Heer. En de woorden die de Heer Jezus in Johannes 6 uit zijn mond liet komen, die gingen over het brood uit de hemel. Als iemand van dat brood zou eten, zou hij overgaan vanuit de dood in het ware leven. En de Heer Jezus sprak daar dus niet over twee broden, ook niet over het manna wat uit de hemel kwam, waardoor ze toch uiteindelijk gestorven zijn. De Heer Jezus legde uit dat hij het levende brood, zijn eigen vlees, zijn lichaam was. Wat hij zou geven als een offer voor de zonde. Maar dat geloofden ze niet. En daarom hebben ze geroepen, weg met hem, kruisig hem. En zo werd Christus geofferd en gedood aan het kruis. Maar we weten het, ook in zijn opstanding hebben ze niet geloof. Het volk had geen geloof in het levende brood. Waarom? Omdat hun ogen en hun hart volkomen afgesloten waren. Zoals ook later nog we zagen bij de Emmausgangers. En ze zijn gewoon weer verder gegaan met hun eigen godsdienstige wettische leven. Het Pascha en het aanbrengen van de eerste garf lagen 50 dagen achter hen. En ze waren weer bijeengekomen om het feest van de eerstelingen van hun graanoogst te vieren. En daar staan ze. Met twee gebakken broden. Bereid van meelbloem en zuurdeeg als offer. Daarmee waren ze naar de tempel gekomen. De broden met zuurdeeg gebakken waren een beeld van hun natuurlijke zondige leven. En die zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud En een jonge stier, ze waren een brandoffer. Samen met het graanoffer en het offer. En dat was een aangename geur voor de Heere. En dat brandoffer verwijst duidelijk naar het offer van de Heer Jezus Christus. Efeze 5 vers 2 zegt dat Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. En dan staat er zo mooi bij, tot een aangename geur voor God. Zijn volmaakte offer was een volmaakte aangename geur voor God. Maar dat verstonden die Joden niet. Dat dit alles al in het Oude Testament gebeurde, een voorafschaduwing was van het werk van Christus op het kruis van Golgotha. En dan gebeurde er iets wat nog nooit gebeurd was op het feest. Want plotseling was daar de Heilige Geest die werd uitgestort. Dat moet verbijsterend zijn geweest. En dat lazen we ook, ze waren buiten zichzelf. Wat wil dat toch zeggen? Wat gebeurt hier? Een volkomen nieuw tijdperk startte op die dag door de uitstorting van de Heilige Geest. En hij kwam, zoals beloofd door de Heer Jezus, hij kwam met grote kracht. Wat doen? Om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat was het werk van de Heilige Geest. En dat gebeurt ook. We kennen de geschiedenis. Als Petrus gaat spreken en hij begint bij Jezus. Waar moet je anders beginnen dan bij Jezus? En hij zegt, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is. In de eeuwigheid was dat besluit al genomen. En hebben jullie hem gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Maar God heeft hem echter doen opstaan uit de doden. En heeft hem tot Heere en Christus, de Kyrios, de Allerhoogste gemaakt. Jezus, die u gekruisigd hebt. En zo werden ze opnieuw bepaald bij Golgotha. En werden ze opnieuw bepaald bij dat lege graf. Een verbijsterende boodschap moet dat zijn geweest. Want ze hadden Jezus als het brood des levens vol ongeloof verworpen. Het is zo waar wat de Bijbel zegt. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En Petrus gaat verder en is er Christus dan, die door de rechterhand van God verhoogd is. Hij is verhoogd in de hoogste hemelen en hij zit in de troon bij de Vader. En de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft die uitgestort wat gij nu hoort en ziet. En dan komt ook dat wonderbare werk van de Heilige Geest openbaar, zoals het ook in ons leven begonnen is. Ze worden geconfronteerd met hun ongeloof. En dan ineens, diep in hun hart, overtuigd van zonde, van schuld en van verlorenheid. En daar is het ook begonnen in u en in mijn leven. Dat je ineens overtuigd werd van wie je was. Dat je voor God niet kon bestaan. Dat je de Heer Jezus nodig had. Hun ogen worden geopend. En ze begrijpen ineens wat de Heer Jezus had gezegd in Johannes 6 over dat levende brood. Dat het zijn lichaam, zijn eigen vlees was, dat hij zou geven als een offer op het kruis van Golgotha. Maar ook dat hij is opgestaan uit de dood. Er is geen offer voor de zonde meer nodig. En Christus, het levende brood, zal nu ons voedsel zijn. Dat is het enige wat wij nodig hebben. Want hij heeft het gezegd. Want mijn vlees is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En de Heere Jezus bedoelde daarmee een geestelijke eenwording met hem. En wie tot die geestelijke eenwording met hem komt, heeft eeuwig leven. Die wordt gereinigd door zijn bloed van het zuurdeeg van de zonde. En zal vanaf dat moment ongezuurd zijn. Voor eens. Dat is zo schitterend, mijn broeder en zuster. Voor eens en altijd. Geheiligd in het offer van Christus. Voor eens en voor altijd ook gebracht. En ze riepen daar, wat moeten we doen? Ja, dat is altijd zo. Wanneer de geest van God ons overtuigt, dan is dat het eerste wat we zeggen. Wat moeten we doen? Hoe komen we hieruit? En je proeft de nood in hun hart. En dan komt dat eenvoudige antwoord. Het is zo simpel. Bekeer je, draai je om en geloof in de Heer Jezus Christus. Zo simpel heeft God het gemaakt. En bekering betekent dat je de Heer Jezus als het levende brood in je hart moet ontvangen. Zoals we zingen, kom in mijn hart, o kom in mijn hart, Heer Jezus. Zodat Hij vanaf dat moment ook de Heere, de Christus, de Kyrios van je leven is. En dan wordt het ook zo wonderlijk waar wat de Bijbel zegt. En zovele hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Namelijk die in hem geloven. Er is niets mooier in het leven. En niets rijker en niets fantastischer dan een kind van God te zijn. Ik zou niks anders weten. En duizenden. Duizenden geloofden de woorden van Petrus. En ze kwamen ook tot bekering en werden kinderen van God. Verloren zielen werden gered. Het werd de dag van de eerstelingen voor de Heere. En Petrus vervulde natuurlijk die Bijbelse opdracht. En doopte hen die geloofden. Dat is de geloofsdoop die zo belangrijk is. En ze ontvingen daar ook de Heilige Geest. Zo begon de oogst. En later mochten wij heidenen, die zonder hoop en zonder God leefden, ook deel gaan uitmaken van de oogst. En werd Christus het levende brood. En dat gebeurt tot op vandaag ook ons aangeboden. Uit genade en om niet. En zoals we hier zitten, ben ik ervan overtuigd dat velen van ons, misschien wel allemaal, ik weet dat niet precies, hem aangenomen hebben. En dat wij samen behoren bij de oogst. En zijn wij geestelijk één geworden met Christus. Dat is bijzonder. En de Heer Jezus maakte later het geheimenis bekend aan Paulus, dat de oogst de gemeente van Christus is. Het is zijn lichaam waartoe wij behoren, waarvan hij het hoop is. En wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Het waarmerk dat we bij God behoren, staat op ons leven en dat zal God nooit verbreken. Dat is die bijzondere positie die u en ik hebben door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is ons veel geschonken? En er komt nog veel meer. Maar ook dat de gemeente de bruid van Christus is. Kunnen we ons toch niet voorstellen. En toch is het zo. Omdat Gods woord het ons zegt. 2 Korinthe 11 vers 2 zegt Paulus. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven. We zijn weggegeven. We zijn niet meer van onszelf. We zijn weggegeven aan één man. De Heer Jezus Christus. Om u als een reine maagd. Let op die woorden. Als een reine maagd voor Christus te stellen. En die schitterende bruidsgemeente. Die heeft een geweldige hemelse toekomst. We zijn niet bestemd voor de aarde, maar voor de hemel. Daarom zijn we ook burgers van het Rijk in de hemelen. En Openbaring 21 vers 7 zegt het al. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gegeven, dat is onze toekomst. En zijn vrouw, dat zijn wij, heeft zich gereed gemaakt. En de Heere verwacht niets anders. Dan dat we met smetteloos fijn linnen zijn bekleed. Dat die rechtvaardige daden zijn. De rechtvaardige daden van de heilige. En als je nog niet bij die bruidsgemeente behoort. Geloof dan toch vanmorgen. Eenvoudigweg in de Heer Jezus Christus. En neem hem aan in je hart als het levende brood. Stel dat niet uit. Want dan behoor je ook bij zijn hemelse bruidsgemeente. Wat een voorrecht. En vanaf het moment dat we tot bekering zijn gekomen, zijn we verbonden met Christus in de troon door de Heilige Geest die in ons woont. En de Heer Jezus heeft daarvan gezegd, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Ons voedsel, u en mijn voedsel. Is het levende, eeuwige, onveranderlijke, onfeilbare woord van God. Dat komt door de geest tot ons. En dat moeten we elke dag tot ons nemen. Want dan wordt het waar, ik berg uw woord in mijn hart op. Opdat ik tegen u niet zondige. Uw woord is een lamp voor mijn voet en ook een licht op mijn pad. En door het woord groeien we ook van geestelijke baby's naar geestelijke volwassenheid. En gaan we wandelen in de waarheid van God. Dat alles komt vanuit de hemel, door het woord en de geest tot ons. En in dit alles zien we ook. Dat we in Christus, het levende brood, alles, maar dan ook alles vinden wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En ontbreekt het ons aan niets. En het mooie van het werk van de Heilige Geest is ook dat hij ons de toekomstige dingen verkondigt. En dan gaat het over het profetische woord. Waardoor we vandaag zoveel zicht ook hebben op de eindtijd waarin wij leven. We zien die enorme afval. We zien dat de wereld wordt klaargemaakt voor de antichrist. We zien een wereld in barensnood. En daardoor weten we dat zijn komst zo nabij is. Zijn komst is nabij. En vanuit de hemel, door de Heer Jezus, door de Heilige Geest, ons, wij die zijn heiligen zijn, klaarmaken om die reine maagd te zijn. Die niemand anders toebehoort dan hem alleen. En mijn lieve broeder en zuster, dat moet de allerhoogste prioriteit in ons leven hebben. Niets is belangrijker dan dat. En als we ons in overgave, elke dag onderwerpen aan God en aan zijn woord, dan ontstaat er een rein en heilig leven. Maar ook een leven vervuld met de Heilige Geest. Want dat wordt bedoeld met dat smetteloos en fijn linnen kleed. En de Heilige Geest laat ons altijd weer zien welke keuzes wij moeten maken. Hij geeft ons daartoe ook de kracht en de genade. En als we goede keuzes maken, dan zal Christus in ons verheerlijkt worden. En daarom is het goed te letten op onze positie. Paulus zegt daarover in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet u niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest? Niet alleen dat de Heilige Geest in ons woont, maar we zijn ook een tempel. En God kan alleen maar door de Heilige Geest in een reine en heilige tempel zijn werk doen. En de Heilige Geest, die hebben we van God ontvangen. En dan zegt Paulus, en dat u niet meer van uzelf bent. We zijn niet meer van onszelf, mijn lieve broeder en zuster, als we bij Christus zijn uitgekomen. Je hebt je eigendomsrecht aan de Heere overgegeven. En dan moeten we ons elke dag goed beseffen en ons eigen maken. Ik ben niet meer van mezelf. Hij is mijn hoofd. De I van ik, die op de troon zat, is gebogen en is de C van Christus geworden. Hij is mijn hoofd. En mijn hoofd maakt uit wat er gebeurt. De allerhoogste prijs is voor ons betaald. U bent duur gekocht. Er was geen hogere prijs. En dan zegt Paulus, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Ook ons lichaam is niet meer van onszelf. Die verheerlijking van de Vader en de Zoon, dat wil juist de Heilige Geest zo uitwerken in ons verwachtingsvolle leven. En in 1 Timotheus 6 vers 11 wijst de schrift ons de weg hoe we dat moeten praktiseren. Dit is geen theorie, het gaat om de praktijk. U echter, zegt Paulus daar, over het hoofd van Timotheus, u echter... Mens die God toebehoort. U die God toebehoort. Ontvlucht. En nou komt het. Ontvlucht de dingen van de wereld. We staan er middenin. En toch moeten we het ontvluchten. Dat alles wat vanuit de wereld tot ons komt... En wat in tegenstelling is van wat God met ons leven bedoelt. En wat bedoelt de Heer dan? De hebzucht. Oh, wat is er een hebzucht vandaag? Halen, hebben, houden, als ik het maar heb. De geldzucht. Wat is er een bedrog? Wat wordt er geknoeid met het geld en achterover gedrukt? Miljoenen, miljarden. Ontvlucht het. Wat is er een ruzie vandaag? Een verdorven gezindheid. En dat alles behoorde bij ons oude leven. En de Bijbel zegt ontvlucht het. We moeten, en dat is echt een wilsbesluit van ons. Dat zondige leven ontvluchten in de kracht van de Heilige Geest. We moeten zeggen, ik wil daar niet langer deel aan hebben. Ah, ik weet het, velen zeggen, ja, maar daar wil ik ook nog deel aan hebben. Maar dat is niet wat God bedoelt. En jaag naar gerechtigheid. Naar godsvrucht. Jaag naar geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Dat is een totaal ander leven. Maar ik moet u eerlijk zeggen, dat komt je niet zomaar aanwaaien. Dat kost je gehele inzet. Je moet je elke dag van bewust zijn. Dat je niet meer van jezelf bent. Je moet je elke dag bewust zijn dat jij, dat ik niet bepaal hoe ik leef. Daarom moet je elke morgen je overgeven. Ik weet niet of u dat vanmorgen gedaan heeft. Dat u uw heiland, uw leven weer in de handen van de heiland hebt gelegd. Mijn leven is van u, Heer. Al de weg wijst mij mijn heiland. Ja, dat is makkelijk zingen. Al de weg wijst mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Nou, vaak heel andere dingen dan dat God wil in mijn leven. Maar als je dat doet, dan ervaar je ook de diepe verbondenheid met hem. Dat is het geweldige. Als jij dat elke dag doet, dan gaat de Heilige Geest dat uitwerken in je geest, je ziel en lichaam. Want hij die je roept, is ook getrouw. Hij zal het doen in ons leven. Daarom moeten wij ons ter beschikking stellen van hem. En wat is het dan het gevolg? Dan ben je een reine maagd van Christus. Dat is de weg. Er is geen andere weg. Dat gepruts van onszelf, dat helpt niet. Maar als de Heer gaat werken in ons leven, dan verandert het. En weet u wat zo geweldig is? Als je zo met de Heer gaat leven, in het leven van elke dag. En als je de Heer ook verwacht, dat je uitziet naar hem. Weet u, dan ervaar je ook de diepe verbondenheid met hem in het leven van elke dag. En dat maakt het leven zo mooi. Dat is werkelijk een leven geleid door de Heilige Geest. En weet u wat zo heerlijk is? Dan heb je rust en vrede in je hart. Rust en vrede van hem. In een wereld zo vol hardheid, liefdeloosheid en onvrede. In alles wat op je afkomt, heb je rust en vrede in je hart. En in hoogte en in diepte, en we zongen nog van Psalm 23, zijn we veilig bij hem. Want hij zal ons niet begeven en verlaten, wat we ook meemaken. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Daar begonnen we ook vanmorgen ook al mee, met dat eerste lied over de weduwe en de eenzaam. Ook als we door diepe wegen gaan, van zorg en van lijden. En als christen ziekte en aftakeling meemaken. Als kanker je leven zo concreet eindig maakt en er geen genezing komt, wat anderen ook zeggen. Dat je niet ziek hoeft te zijn. En het gebeurt. En het wordt ons niet bespaard. En dan zegt Petrus, in dit alles worden we door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En wij leven in de laatste tijd. Wat rijk, lieve broeders en zusters. Geen toren, maar de zaligheid van God wacht ons. En die is eeuwig. Die eindigt nooit meer. En weet u, dat vervulde leven van de Heilige Geest. En ik weet, er wordt zoveel gesproken over de Heilige Geest. Maar dat vervulde leven van de Heilige Geest hebben we ook echt nodig. Want er blijft binnen u en mij altijd een strijd tussen vlees, die oude natuur en de Heilige Geest. Daarom moeten we luisteren naar de Heilige Geest. Anders doen we wat ons vlees, die oude natuur, ons wil laten doen. En dan krijgen de werken van het vlees weer de overhand. Met alle gevolgen van dien. En je moet het helaas constateren vandaag. In vele levens van de bruidsgemeente is dat oude leven weer teruggekomen. En dat is vreselijk. Als we een nieuw leven hebben gehad. Een poosje dat nieuwe leven geleefd hebben. En we gaan toch weer terug naar dat oude leven. Dan komt het zuurdeeg weer terug. En naast de innerlijke strijd tegen ons vlees, komen ook de verleidingen vandaag op ons af. Ze komen als het ware vanuit de wereld als een vloedgolf over ons heen. Maar ook van binnenuit. Er is zoveel misleiding. Er zijn zoveel valse profeten met al hun onbijbelse leringen. En wat hebben ze een grote zuigkracht vandaag op de gemeente van Christus. En juist ook zoveel jongeren worden meegesleept. En waardoor? Door gebrek aan kennis van het woord van God. Er zijn zo weinigen die nog echt elke dag dat woord van God lezen. Maar het gevolg is, als je je laat meeslepen, dat de Heilige Geest bedroefd en uitgedoofd wordt, dan is er ook geen geestelijke groei meer. En als je niet oppast, sterft je geestelijke leven. En dan zijn we ook geen reine maagd meer. En hebben we een door zonde bezoedeld bruiloftskleed. En als je door je vlees en door de verleidingen en verzoekingen meegesleefd bent, en dat kan gebeuren, en je zit hier vanmorgen en ineens laat God je zien dat je onrein bent, omdat er zonden in je leven zijn gekomen, dan zal je straks vol schaamte voor de Heiland staan. Maar dat hoeft niet. De Bijbel zegt, bekeer je daarom, beleid je schuld voor de Heere en laat je opnieuw vervullen met de Heilige Geest. Want bedenk dat onze hemelvaart aanstaande is. In Johannes 12 zegt de Heer Jezus, en ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij trekken. Alle naar mij toe trekken. We worden straks opgetrokken. Dat is zo'n bemoedigende profetie voor de bruidsgemeente van Christus. En ik ben ervan overtuigd, die wordt spoedig vervuld. Dan wordt het een heerlijke werkelijkheid als de bezuin klinkt. De bruidsgemeente wordt dan onmiddellijk in een oogwenk naar de bruidegom opgetrokken, die ons tegemoet komt in de lucht en meeneemt naar het vaderhuis met de vele woningen. En gaan we in ons nieuwe, verheerlijkte lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van Christus, genieten van de heerlijkheid die voor ons bereid is. En op enig moment zal ook de bruiloft van het Lam plaatsvinden. Het beste, het mooiste, het heerlijkste, het rijkste komt nog. Het komt eraan. En wie weet hoe spoedig het werkelijkheid wordt. Want ook vandaag kan de bezuin klinken. Er is niets wat God tegenhoudt. En dan gaat het erom, hoe is dan onze positie? Als wij opgetrokken worden, hoe zullen wij dan voor de Heere staan? Dat is de belangrijkste vraag die er is. En dan kunnen we alleen maar zelf naar binnen kijken. En dan zien we hoe wij in het leven staan. Of we werkelijk voor hem leven of niet. Of we werkelijk nog wel in die wereld zijn, maar niet meer van die wereld. Oh, dat is niet eenvoudig. Dan heb je soms een eenzaam leven. Dan laten vrienden je in de steek. Dan laten familie je in de steek. Dan sta je soms helemaal alleen. Maar vergeet het nooit. Hij is bij je. En hij leidt je leven. Het gaat om keuzes maken. Het gaat om keuzes maken. Oh, ik weet het. Het werk van de Heilige Geest gaat nog steeds door. Tot de gemeente zijn volheid heeft bereikt. En je zou haar zeggen, gelukkig dat de Heer nog talmt met het inlossen van die belofte. Want wat zijn er nog velen die vol ongeloof op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. En je kunt ze bijna niet meer bereiken. Je kunt ze bijna niet meer bereiken. Ze zijn net als in Johannes 6. Ze geloven het niet. Ze willen niets met God te maken hebben. Ze willen niets met de Heer Jezus te maken hebben. Ga maar door met je smoesjes en met je sprookjes. Wat moeten we dan doen? Als je geen woord aan ze kwijt kunt. Stel je dan open voor de vervulling van de Heilige Geest. Dat is het geweldige. De vrucht van de Heilige Geest. En dat zijn onze rechtvaardige daden ook. Zijn liefde. O, laat je liefde gaan. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Wat is het belangrijk om vriendelijk te zijn in deze wereld. Vol hardheid. Liefdeloosheid. Goedheid. Geloof. Om zachtmoedig te zijn. En zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. En daarin wordt de Heer Jezus verheerlijkt en gezien in ons leven. Gij geheel anders. Want gij hebt Christus leren kennen. En zo geleid, door de Heilige Geest, gaan we naar dat moment dat de gemeente zijn volheid bereikt en wij naar huis gaan. Ik kom elke week nog steeds bij de oude broeder Frinsel. En aan het slot begint hij altijd te zingen. Wij zijn op reis naar huis. En ik hoor het hem nog zingen als ik al op de gang wegloop. Wij zijn op reis naar huis. Bent u ook op reis naar huis? Bent u echt op reis naar huis? We zijn allemaal op reis. Niemand uitgezonden. Maar zijn we op reis naar het Vaderhuis? Dat wil ik u graag meegeven. En als u nog niet op reis bent naar het Vaderhuis, ga dan vanmorgen niet naar huis toe. Maar kom tot Jezus. Geloof in hem. En dan word je een reiziger. Dan gaat u met ons op reis naar huis. Dat komt als de gemeente zijn volheid bereikt. En wij Maranatha christenen, wij verlangen ernaar. En zien uit naar dat wonderbare moment. En daarom roepen de geest en de bruid. Kom. Kom spoedig, Heer Jezus. We verlangen naar u. Maranatha. Amen. Zullen we de Heere danken. O Heer onze God, wat zijn we inderdaad rijk. En daar kwam ook in al die mooie liederen naar voren. In al die aspecten in ons leven toont u ons uw goedheid, uw liefde, uw genade, uw troost, uw nabijheid. Heere, dank u wel daarvoor. Dat het alles was en is door het offer van de Heer Jezus Christus. Eenmaal gebracht voor ons op het kruis van Golgotha. En we danken u, Heer Jezus, dat u de Heilige Geest hebt uitgestort. En dat we daardoor dagelijks met u verbonden zijn. En dat u ons vanuit de heerlijkheid van de hemel ook de dingen laat weten voor ons leven. Hoe we leven moeten. Wat we doen moeten. En wat is het dan heerlijk. Dat al de weg ons onze heiland leidt. En ik hoop zo, Heere, dat dat voor ieder een reële werkelijkheid is. En als dat niet zo is, Heere, dat ze de toevlucht tot u zullen nemen. Want er is niets mooier dan dat ons leven door u geleid wordt. En dat we zo op weg zijn naar dat ogenblik dat ons geloof zal worden omgezet in een wonderbaar aanschouwen. En dat we bij u zullen zijn. We prijzen daarvoor uw machtige, heerlijke naam. Amen.